Dan gaan we de Bijbel openslaan. We gaan naar een heel opmerkelijk gedeelte in het Oude Testament, wat zich afspeelde zo'n 950 jaar voor Christus, dus alweer 3000 jaar geleden. We bekijken dan samen een historie, want het is historie, het is allemaal echt gebeurd. Het staat ook in de Bijbel. En dat gaat over een koningin. En dat is de koningin van Sheba. En dat vinden we in 1 Koningen hoofdstuk 10. 1 Koningen hoofdstuk 10. En het feit dat wij daar op, bij mij staat 2 september op mijn horloge, maar het is dacht ik 1 september hè, vandaag. Nee. Toch 2, oh, dan loop ik weer achter. Oh nee, ik loop toch gelijk, zie ik. En dat we daar vandaag nog lessen uit kunnen trekken, bevestigt toch wel de blijvende waarde van het woord van God, de Bijbel. Ik lees het u voor, vanuit de hernieuwde, of de herziene moet ik zeggen, herziene Statenvertaling, 1 Koningen 10, vanaf vers 1. Toen de koningin van Sheba het gerucht over Salomo in verband met de naam van de Heer hoorde, kwam zij om hem met raadsels op de proef te stellen. Zij kwam naar Jeruzalem met een zeer groot gevolg, met kamelen beladen, met specerijen, met zeer veel goud en met edelstenen. Ze kwam bij Salomo en sprak tot hem over alles wat zij op haar hart had. En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Geen ding was voor de koning verborgen dat hij haar niet kon verklaren. Toen de koningin van Sheba alle wijsheid van Salomo zag en het huis dat hij had gebouwd, het voedsel op zijn tafel, hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zijn bedienden klaarstonden, hun kleding, zijn schenkers, zijn brandoffers die hij bracht in het huis van de Heer, was zij buiten zichzelf. Ze zei tegen de koning, het was de waarheid wat ik in mijn land over uw woorden en over uw wijsheid gehoord heb, maar ik geloofde die woorden niet totdat ik kwam en mijn eigen ogen het zagen. En zie, nog niet de helft was mij verteld. U hebt wat uw wijsheid en welstand betreft het gerucht dat ik gehoord had overtroffen. Gelukkig zijn uw mannen, gelukkig deze dienaren van u die voortdurend in uw dienst staan en uw wijsheid horen. Geloofd, zei de Heer uw God, die behagen in u heeft gehad door u op de troon van Israël te zetten, omdat de Heer Israël voor eeuwig lief heeft en daarom heeft hij u tot koning aangesteld om recht en gerechtigheid te doen. Zij gaf de koning 120 talenten goud, zeer veel specerijen, edelstenen. Zo'n grote hoeveelheid specerijen als die de koningin van Sheba aan koning Salomo gaf, is nooit meer gekomen. En ook bracht de vloot van Hiram, die goud uit Ophir vervoerde, zeer veel sandelhout en edelstenen uit Ophir. De koning maakte van dit sandelhout steunbalken voor het huis van de Heer en voor het huis van de koning en luiten en harpen voor de zangers. Zulk sandelhout is er niet meer gekomen of gezien tot op deze dag. Koning Salomo gaf de koningin van Sheba overeenkomstig al haar wensen. Alles waar zij om vroeg, meer dan wat Salomo haar al gegeven had, overeenkomstig het vermogen van de koning. En daarna keerde zij terug en ging naar haar land, zij en haar dienaren. Zullen we dit stukje samen gaan bekijken? Heer Jezus, die noemt haar in het Nieuwe Testament de koningin van het zuiden. Want Sheba lag ten zuiden van Kanaan. Vermoedelijk kwam zij uit Jemen. Anderen denken weer dat ze uit Ethiopië kwam. Of dat Jemen en Ethiopië op dat moment nog samen waren. Dat is ook niet zo heel belangrijk. Dat is ook niet duidelijk. Maar we weten wel dat Jemen in het zuidwestelijke deel van Saoedi-Arabië ligt. En in die tijd was daar een hoge cultuur met een grote welvaart. En Jemen is de laatste tijd nog behoorlijk in het nieuws geweest. Er is een opstand geweest. Er zijn moeilijke economische omstandigheden, onderontwikkeling, corruptie enzovoort. Dus het ziet er vandaag eigenlijk niet zo goed uit. Het volk eiste een tijdje geleden politieke hervormingen. De president is al afgezet. Dus dat is een heel andere situatie dan destijds. Maar koninginnen waren in die tijd zeer zeldzaam. Maar dan is de vraag, wie was dan deze koningin? Dan moet ik u bekennen dat er weinig over bekend is. Eén dingetje nog wat bekend is. In Ethiopië hebben ze wel voor haar een naam. Dus in de Bijbel wordt haar naam helemaal niet genoemd. Alleen de koningin van Sheba of de koningin van het zuiden. Dan noemen ze haar Makeda in Ethiopië. We gaan naar vers 1. Deze koningin, die hoorde namelijk telkens een gerucht. Een gerucht over de roem van ene koning Salomo uit Jeruzalem. En in de nieuwe Bijbelvertaling, daar staat zo mooi, dat Salomo de naam van de Heer tot eer strekte. Dat is mooi. Ik denk dat dat ook geldt voor vandaag. Als je de naam van de Heer tot eer strekt, worden mensen nieuwsgierig. Dan gaat er iets gebeuren. En Salomo, die was op dat moment op het hoogtepunt van zijn welvaart. Op het hoogtepunt van zijn wijsheid. En wat nog belangrijker is, op het hoogtepunt van zijn vroomheid. Want op dat moment ging alles nog goed. Had hij nog geen relatie met allerlei heidense vrouwen. Maar waarom maakte deze koningin, deze onbekende koningin, dan zo'n lange reis naar een onbekende koning? Ik heb eens even gekeken op Google Maps. Nou, het viel niet mee om dat te vinden. Jemen, Jeruzalem. Mijn computer ging een beetje raar doen, maar ik ben er toch achter gekomen. Het is ongeveer 2000 kilometer. Deze koningin maakte een reis van 2000 kilometer. Waarom? Eigenlijk om twee redenen. En de eerste reden is, zij wilde haar nieuwsgierigheid bevredigen. Ze wilde het allemaal met eigen ogen gaan bekijken. Vooral zijn wijsheid, maar ook de infrastructuur en de rijkdom, dat was slim. Want door de principes van Salomo's politiek kon zij haar wijsheid vermeerderen en kon zij later beter in staat zijn haar eigen land te besturen. Dus eigenlijk was zij al een klein beetje wijs om deze lange reis te maken. Dat is wel mooi. En dan twee, en dat is denk ik wel het allerbelangrijkste doel van haar reis. Zij wilde namelijk onderwezen worden in de grote dingen van de God van Salomo. En dan zien we dat ze de grote wijsheid van Salomo en ook de grote welvaart onmiddellijk in verband brengt met de God van Salomo. En dat is Yahweh. Met andere woorden, zij zag het goede voorbeeld. Ze kwam niet om materialistische redenen, want we hebben gelezen dat ze allerlei dingen meebracht. Een indrukwekkende vracht aan geschenken, goud, edelstenen hebben we gezien in vers 2 en vers 10. Specerijen, speciale waardevolle houtsoort. Nee, dat was niet de reden. De reden was, ze kwam om de wijsheid te kopen. En dan zien we in het tweede gedeelte van vers 1 zien we dat zij hem op de proef stelde met allerlei raadselen. Dan waren dat niet de raadselen die wij kennen en wij wel eens gebruiken. Het is wit en het rolt van het dak. Daar heeft het helemaal niks mee te maken. Dit waren namelijk spreuken met een hele diepe inhoud. Het is heel typisch. Oosterlingen die hebben namelijk een voorliefde voor raadselspreuken. De Arabische cultuur is er heel rijk in. En men noemde dat in die tijd geestelijke toernooien. En dat deed men om hun geest te scherpen. En nu gaan we even naar België. In België, daar wordt heel veel gekwist in de achterzaaltjes. En ik weet niet of u dat programma kent, De Slimste Mens. Dat komt uit België. Ja, ik wil toch even stoeven. Hè? Ik ben er zelf nog nooit voor uitgenodigd voor dat programma. Dus. En dan zien we in vers 2 en 3, als ze dan aankomt in dat paleis, dan aanschouwt zij die voor haar nog onbekende koning. En ze is vol van verwondering eigenlijk. En we zien ook dat ze gaat spreken met hem in die troonzaal. En de gesprekken die zij voerde, die zullen vooral gericht zijn geweest op die praktische levenswijsheid. Denk bijvoorbeeld eens aan het boek van Salomo, Spreukenboek. En dat is heel typisch. De meest verwaarloosde boeken in de Bijbel, dat zijn de wijsheidsboeken. Dat zijn de boeken Job tot en met Hooglied. Maar het is zo mooi om eens dat boek Spreuken te lezen. En dus het waren eigenlijk diepere levensvragen vanuit haar hart. En ik heb me even afgevraagd, was zij wel zo gelukkig met al haar rijkdom en haar meer godendom? Daar heb ik natuurlijk geen antwoord op. Maar geen enkele van die vragen die ze had, geen enkele van die uitspraken waren voor Salomo te diep of te moeilijk of te verborgen. Nee, hij loste al haar vraagstukken meteen op en dan ook nog eens een keer tot volle tevredenheid van haar. En ongetwijfeld heeft Salomo haar verteld over de wetten van de Heer, over de offerdienst, over de positieve richtlijnen, over de liefde van de Heer. Dus Salomo was een geweldige getuige. En dan zien we in vers 4 en 5, zij hoorde de wijsheid en zij zag de wijsheid, als het ware in de opening van zijn mond, in de uitdrukking van zijn ogen en in de gebaren van zijn handen. En dat is in feite de beste manier van communicatie. Dus die koningin die kwam persoonlijk. Er was ontmoeting. En dat is een geweldige manier om contact te hebben met elkaar. En dan zien we ook nog dat er ere van haar, dat is meestal met die koningshuizen, wordt er een groot feestmaal aangericht. En na het feestmaal hebben we gelezen, bezoekt ze dan nog enkele vertrekken. Ze had een vrouwelijke belangstelling voor die goed georganiseerde hofhouding daar. Ze zal ook wel versteld hebben gestaan van de etiketten. Dat is een positieve levensstijl, etiketten met respect voor elkaar. En dan krijgt ze ook nog de gelegenheid, dat is ook mooi, in vers 5, het tweede gedeelte, om in de voorhof van de tempel een offerplechtigheid mee te maken, want op dat moment werd daar een brandoffer gebracht. En als je zo voorbereiden bent, een boodschap aan het voorbereiden bent, dan denk ik wel eens van, wat is nou eigenlijk het sleutelvers uit dit gedeelte? En toen dacht ik, het sleutelvers zou wel eens kunnen zijn vers 5b, want er staat, was zij buiten zichzelf. Deze koningin was buiten zichzelf van verwondering. Ze was stil van verbazing. En allerlei zaken worden genoemd die ze bewonderde. De gebouwen, de inrichting van het paleis, de maaltijd, de orde van de dienaren, de stijl waarin het allemaal plaatsvond. Maar bovenal het eerste wat genoemd wordt is de wijsheid. Het imponeerde haar onvoorstelbaar. Ik weet niet of hier nog iemand is met de Statenvertaling, maar dan staat het heel opmerkelijk vertaald. Dan staat er voor dat zinnetje van was zij buiten zichzelf, staat er, toen was er in haar geen geest meer. Dus deze koningin die is als het ware in vervoering geraakt van een oprechte verwondering van wat ze allemaal zag en van wat ze allemaal hoorde. En dan in vers 6 tot 8 zien we dat ze het gerucht wat ze in haar land gehoord had over deze koning Salomo en zijn prachtige rijk en natuurlijk zijn God, wordt hier bevestigd. En zelfs overtroffen door de werkelijkheid. En het geheim van dit alles is de persoonlijke relatie die Salomo had met zijn God. Daar gaat het allemaal om. Wat Salomo was, wat hij bezat en wat hij deed, dat hing allemaal samen met het dienen van de Heer. En als dat allemaal op de juiste manier samenvalt, dan komt er ook een stuk vrijmoedigheid. En als er vrijmoedigheid komt, ja, dan kunnen er mooie dingen gaan gebeuren. En weet u, je kunt mensen enthousiast horen vertellen over allerlei zaken, maar het maakt pas echt indruk als je het zelf gaat zien. Als je het zelf gaat ervaren en dan kan het nog behoorlijk tegenvallen. Maar wat zien we hier? Deze koningin had een zeer hoog verwachtingspatroon toen zij op reis ging naar Jeruzalem. En wat zij hier meemaakt, gaat al haar verwachtingen ver te boven. Als wij straks bij de Heer zijn, zullen we dan ook niet tegen elkaar zeggen: dit gaat toch eigenlijk al onze verwachtingen te boven. Dit hadden wij nooit verwacht. Er is ons nog geen duizendste deel aangezegd toen we op aarde waren van hoe geweldig het hier nu is met de Heer en dat prachtige nieuwe koninkrijk. En dan zien we in vers 8 iedereen die bij Salomo in dienst was, van groot tot klein, wordt door deze koningin gelukkig geprezen. En vooral degene die dagelijks bij hem in de buurt waren, die dagelijks van zijn wijsheid konden en mochten genieten. En ze merkten op, die dienaren die zo dicht bij Salomo mogen zijn, dat moeten toch eigenlijk wel heel gelukkige mensen zijn. En dan is het toch mooi, als je zo bezig bent, dat je bij jezelf kunt zeggen: ik ben na 34 jaar christen zijn ook nog steeds gelukkig dat de Heer heb leren kennen en dat ik hem mag dienen en dat we zo samen een geweldige toekomst hebben gekregen. En dan zien we in vers 9 dat deze koningin zegt dat Salomo om twee redenen op die troon zit. En de eerste reden is de liefde die God heeft voor Salomo. En de tweede reden is de liefde die God heeft voor het volk van Israël. En de basis van dit unieke vrederijk was recht en gerechtigheid. We zitten nu in de verkiezingstijd hier in Nederland. Maar hier gaat het niet over een democratie, maar het gaat hier over een theocratie, een godsregering. En dan, u kent de geschiedenis van Salomo, in plaats van rijkdom en een lang leven wilde hij een luisterend hart dat snel het verschil aanvoelde tussen goed en kwaad, tussen recht en onrecht. Een luisterend hart bij de rechtspraak om goed leiding te kunnen geven aan zijn volk. En dan in vers 9 kan ze niet meer houden, als ik het zo mag zeggen. Dan roept ze uit: gelooft, zij de Heere, uw God. De koningin van Sheba erkende de God van Salomo als de nationale God van Israël. En wat mij ook opviel is, ze zegt hier niet zoals Rut: uw God is mijn God. Maar ze zegt: gelooft, zij de Heer, uw God. En we zullen zo meteen zien dat deze koningin van Sheba met grote waarschijnlijkheid tot geloof in de God van Israël gekomen is. En dat is wel mooi om te zien. Ik zou best willen weten hoe het allemaal afloopt, maar dat wordt verder niet aangegeven. Maar wellicht heeft ze ook de jongeren uit haar land, toen ze dus weer terug was in haar eigen land, gestimuleerd om naar Israël te gaan, om te leren en ervaringen op te doen. Ja, ik denk dat ze vol enthousiasme teruggegaan is. Maar dan is de volgende vraag: wat kunnen wij nou eigenlijk leren uit de geschiedenis van de koningin van Sheba? Ik heb 7 punten. Het eerste puntje is iets langer, de andere zijn kort. Eerste puntje: zij kwam in beweging. Dat vind ik een belangrijk element. Geldt ook voor ons als christenen, dat we steeds in beweging komen en dat we steeds in beweging blijven. Dat kan Europa eigenlijk niet zeggen. We zien op dit moment de verlamming van het project Europa. In Europa draait alles om wat mensen kunnen, om wat mensen denken, om wat mensen vinden en wat mensen ervan maken. Maar we zien dat Europa, als je dat nu het verschil ziet tussen 50 jaar geleden en vandaag, dat een hoog percentage in Europa God heeft losgelaten. En weet u, de consequentie daarvan is, we zien een moreel verval in Europa. En die aftakeling die gaat geleidelijk. En de economie is het allerbelangrijkste geworden voor Europa. Maar ondanks dat gaat het niet zo goed met de economie. De wortel van alle sociale en politieke wanorde is de goddeloosheid. De leegloop van de kerken in Europa is ook een bedreiging voor de samenleving, want als het geloof wegvalt, dan raken de mensen nog meer op zichzelf gericht, met alle consequenties van dien. De mens heeft iets anders nodig. Net als de koningin van Sheba. Een innerlijke omkeer. Mensen tot Jezus brengen. Nieuw bloed in de kerk. Dat is een belangrijk gegeven. Discipelen maken van mensen, zodat de gemeente ook verder gaat. Het geeft ook zo'n geweldige blijdschap. En we weten ook allemaal hoe mooi dat koninkrijk van Salomo ook was, dat daar ook niet de blijvende vrede gebleven is. Dan gaan we nu naar het Nieuwe Testament, naar die uitspraak van de Heer Jezus over die koningin van het zuiden. Dat kunnen we vinden in Lucas 11. Lucas 11. Vers 31. Daar staat: de koningin van het zuiden, zegt de Heer Jezus, zal in het oordeel samen met de mannen van dit geslacht opstaan en hen veroordelen. Want zij is gekomen van de einde van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Heer Jezus stelt de houding van de koningin van Sheba op dat moment ten voorbeeld aan de mensen. Dan gaat het ook vooral om de religieuze leiders. De religieuze leiders in die tijd die dus echt een verkeerde houding hadden van, ja, heel passief vragen aan de Heer van, ja, laat nou maar eens even zien wat je kunt. Doe maar eens even een paar wonderen, dan zullen wij wel bepalen of we willen geloven aan jou. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Maar de Heer zegt hier, deze koningin heeft iets gezien. Iets gezien. En dan zegt hij, jullie zien nu veel meer dan zij toen zag. Stel eens voor de wonderen die de mensen hebben gezien van de Heer Jezus. De wijze woorden die uit zijn mond kwamen. En zij waren niet echt ondersteboven. Dat is eigenlijk een heel scherp contrast. Dat is wat de Heer hier ook aangeeft. Zij maakte eigenlijk een verre reis om naar de begrensde wijsheid van een aardse koning te gaan kijken of luisteren. En hier zien we dat mensen onverschillig blijven, zoals dat ook vandaag is, in de ontmoeting van de beloofde Messias-koning met zijn goddelijke wijsheid. De koningin van Sheba stelde zich actief op, maakte een lange reis. Ze wilde het live meemaken met het gevaar dat er achter haar rug een staatsgreep gepleegd had kunnen worden. En ik heb eens eventjes nagezocht hoe lang die reis geduurd heeft. Die reis heeft 3 maanden geduurd. Dan is ze nog een bepaalde tijd daar gebleven en dan nog 3 maanden terug. Dus dat is een hele investering geweest. En Jezus zegt eigenlijk, straks zal zij verontwaardigd opstaan en het hen verwijten. Haar aanwezigheid zal eigenlijk tot veroordeling leiden. Een beetje van, ja, ik kwam helemaal uit Sheba om Salomo te zien, terwijl de vredevorst nota bene zelf naar jullie toegekomen is. Maar Jezus, die wijst hier op zichzelf. Dat lijkt me een prachtig moment geweest. En zegt dan in één keer, meer dan Salomo is hier. Hij is niet alleen wijs. Hij is de wijsheid zelf. De wijsheid in persoon. Hij is de persoonsopenbaring van God. Hij is de echte vredevorst. En als we het dan over een vrederijk hebben, is toch eigenlijk wonderbaarlijk dat wij nu al die vrede mogen smaken. Dat is een vrede waarvan het Nieuwe Testament zegt, die alle verstand erboven gaat. In bepaalde situaties die moeilijk zijn, kun je toch vrede hebben. Dat is toch geweldig. Dat is ook een vrucht van de geest. Een van de vrucht van de geest. Vrede. En die wijsheid en die aantrekkingskracht van koning Salomo was maar een schamel beeld als je dat vergelijkt met de Heer Jezus. Hij is meer dan Salomo. Ook in zijn heerlijkheid, door lijden, door dood en door opstanding. Het draait allemaal om de Heer Jezus, van het eerste boek van de Bijbel tot het laatste boek van de Bijbel. Dan heb ik een vraag. Is het voor mij, is het voor u een prioriteit om de Heer Jezus steeds te zoeken? Dan het tweede puntje. We hebben dat straks gezien in het gedeelte. De koningin stelde Salomo op de proef. Wat deed ze dan? Zij testte hem met raadsels. Waarom? Haar eigen verstand kon het antwoord niet geven. Het zou toch mooi zijn als veel mensen nou eens zouden willen toegeven: ons eigen verstand is niet groot genoeg om alles te begrijpen. Zouden jullie het ons eens even willen uitleggen? Hoe zit dat nou eigenlijk met de Bijbel? Hoe zit dat nou eigenlijk met de persoon van Jezus? Wat gebeurt er na de dood? Waarom is er zoveel ellende in de wereld? Enzovoort, enzovoort. Zou mooi zijn. Tweede vraag. Maakt u gebruik van alle mogelijkheden om de Heer Jezus beter te leren kennen? 3. Zij legde aan Salomo voor alles wat ze op haar hart had. Is dat niet mooi? Ze stortte haar hart uit voor Salomo. En zo mogen wij dat steeds doen bij onze wonderbare raadsman. Met alles, alle raadsels die we op ons hart hebben. Zijn er in mijn leven nog raadsels? Zijn er in uw leven nog raadsels die misschien op dit moment uw hart bezwaren, die u onrustig maken, dat u het allemaal niet meer begrijpt? Dan mag je gaan naar de wonderbare, wonderbare raadsman. 4. Wat we ook gezien hebben, zij was diep onder de indruk. Ze kon haar ogen niet geloven. Ze zei tegen Salomo, de helft was me nog niet aangezegd. En zo mogen wij diep onder de indruk blijven van de vredevorst, de Heer Jezus Christus. Ik heb me even afgevraagd, ben ik op dit moment nog net zo diep onder de indruk van de Heer Jezus als het moment toen ik tot geloof kwam? 5. Zij kreeg respect voor de God van Israël. Maar dat had ook te maken met wat ze zag. Ze zag namelijk wat de Heer allemaal door Salomo heen kon doen. 6. Zij gaf de vredevorst geschenken. Het was geen fooi, maar datgene wat haar iets kostte. En de vrede die, als ik het zo mag zeggen, de meerdere van Salomo, dat is de Heer Jezus, de meerdere van Salomo, straks zal brengen, zal veel ingrijpender zijn dan die van Salomo of van welke koning die ooit op deze aarde heeft geleefd. 7. Zij ging verrijkt weer terug naar haar eigen land, terug naar haar verantwoordelijkheden. Ze had enorm veel geleerd, ze had offers gebracht en toch ging ze letterlijk en figuurlijk rijker terug. Ze had de Heer leren kennen. Op welke van deze 7 punten die ik noemde, willen wij de koningin van Sheba volgen, als ik het zo mag zeggen? Daar bedoel ik mee, welk gerucht gaat er nou eigenlijk van mij uit? Welk gerucht gaat er van ons uit dat mensen daar een reis voor zouden willen maken om daar meer over te weten te komen? En hier wordt nog gesproken over een lange reis. Moet u bekennen, niet dat ik zo bijzonder ben, maar ik heb het 1 keer meegemaakt dat iemand een lange reis heeft gemaakt om het evangelie te horen. Kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje op zaterdagochtend, een aantal jaar geleden. En had ik iemand aan de telefoon uit Engeland die ik kende. Hij zegt, mijn vrouw die is zo veranderd. Ik zeg, oh. Ja, ze heeft bij de kapper heeft ze gehoord over het evangelie en ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van, zei hij. Zou jij dat mij eens een keer kunnen uitleggen? Ik zeg, ja, dat wil ik wel een keer doen als je eens in de buurt bent. Zou dat vandaag kunnen, zei hij. Dus hij is in zijn wagen gestapt. Hij is naar ons huis gereden. En toen heb ik hem de 5 avonden in 1 avond moeten uitleggen. Dat was ook niet zo gemakkelijk. Hè? En later vertelde hij mij dat hij 's nachts een beslissing voor Jezus had gemaakt. Is dat niet mooi? Is toch prachtig, hè? Als mensen, het is toch een bijzondere zegen van God, als mensen naar je toe komen met hun levensvragen en met de raadsels van het leven en dat we ze dan mogen helpen. Laatst was er ook een echtpaar die hadden huwelijksproblemen. Maar ze zei dan van tevoren, u moet niet met ons praten over het evangelie. Toen dachten we, ja, wat moeten we dan doen? We zijn er toch gewoon heen gegaan en hun problemen leken niet zo groot te zijn als dat zij op dat moment dachten. Ze hebben wat richtlijnen kunnen geven. En ja, dat zijn toch mooie dingen. En de laatste vraag. Wat vindt u het meest verrassende aan de persoon van de Heer Jezus Christus? Amen.